Luisteraars, professor Vermeers is professor aan de Rijksuniversiteit van Gent en hij doseert daar wijsbegeerte. Laten wij zeggen, professor Vermeers is een filosoof, een wijsgeer. En vanuit die hoedanigheid en ook vanuit zijn mens zijn in deze snel evoluerende maatschappij geeft professor Vermeers in het verleden herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken. De alarmbel in verband met ons milieu, met eigenlijk ons totale bestel. De vraag is, waarheen gaat het met deze maatschappij? Waar gaan wij naartoe? Professor Vermeers heeft hier in Maldegem een voordracht gehouden en na afloop daarvan hadden wij met hem een gesprek. Professor De Ogen van de Panda, dat is een werk dat u hebt geschreven, heeft heel wat terugbaarheid gekregen en heeft sommige mensen wellicht tot nadenken aangezet. Het is misschien moeilijk in een kort bestek heel fundamenteel te zeggen de thematiek van dat boek. Het gaat over onze maatschappij en u vindt dat daar eigenlijk iets fundamenteels aan het mislopen is.
Ja, ik heb mij dus hoofdzakelijk afgevraagd wat de oorzaken zijn van het feit dat wij nu toch, dat beginnen de mensen toch te merken, dat wij geconfronteerd worden met een probleem van milieuvervuiling, met een probleem van langzamerhand probleem van energietekort, probleem van grondstoffentekort, milieuvervuiling niet alleen op het gebied van de vaste afvalstoffen, maar de vervuiling van de lucht, het probleem van het zogenaamde broeikaseffect, waardoor binnenkort de temperatuur zal gaan stijgen. Dus de laatste 50, 60, 70 jaar zijn er een hele reeks problemen aan de orde gekomen. En de eerste vraag die ik mij gesteld heb was de volgende. Waarom is dat zo geweest? Wat is het essentiële van die ontwikkeling? En eens dat je dat weet, kan je dus ook proberen te gaan zoeken naar mogelijke oplossingen. En dat is eigenlijk het wezenlijke wat ik gedaan heb, die essentiële punt.
En het is frappant als wij u horen zeggen, kijk, de mens heeft in de laatste paar honderd jaar eigenlijk meer veroorzaakt, meer teweeggebracht, meer veranderd aan die aarde, aan heel dat systeem, dat ecologisch systeem ook, dan in al die honderdduizenden jaren daarvoor, toen de mens ook al hier was. Dat is frappant eigenlijk. Hè?
Ja, we mogen aannemen dat de mens van wat wij nu de Homo sapiens sapiens noemen, dus de mens die eigenlijk dezelfde constitutie heeft als wij, zelfde lichaam, zelfde brein, zelfde vermogen tot cultuur, dat die zo ongeveer 60.000, 70.000 jaar bestaat. Die heeft dat dus op een behoorlijke manier gedaan. Zijn relatie met de natuur heeft hij in stand gehouden zonder die natuur te verwoesten gedurende vele tienduizenden jaren. Ook de periode sinds het ontstaan van de landbouw en de veeteelt, waar de mensheid toch aangegroeid is sindsdien, dat is zo'n 10.000 jaar geleden ontstaan. De periode van de grote culturen is ontstaan zo'n 5.000 jaar geleden. En in al die periodes heeft de mens toch relatief een verhouding met de natuur bewaard die dus niet al te vernietigend was. Het is eigenlijk hoofdzakelijk na de laatste 100 jaar dat het dus 100, 200 jaar in West-Europa en in de Verenigde Staten en dan later op de rest van de aarde, dat het is beginnen slecht gaan. En volgens mij is de wezenlijke oorzaak hiervan het feit dat wij te maken hebben met de ontwikkeling sinds ongeveer de 17e eeuw van de wetenschap, de experimentele wetenschap, de ontwikkeling van de typisch westerse techniek reeds eigenlijk vanaf de jaren 1300, en de ontwikkeling aanvankelijk op kleine schaal, maar later op zeer grote schaal, van wat wij kunnen noemen de kapitalistische economie.
Dat is uw WTK-model.
Ja, dat is dus het WTK-bestel, het wetenschappelijk-technologisch-kapitalistisch bestel. En het essentiële kenmerk daarvan is dat elk van die drie factoren, de wetenschap, de techniek en de economie, in zich een tendens hebben om zich altijd verder te ontwikkelen. Sedert dat de wetenschap ontstaan is, rond 1600, is dat altijd maar sneller en sneller en sneller ontwikkeld. De techniek, de nieuwe uitvindingen, nieuwe apparatuur, nieuwe machines, dat wordt altijd sneller en sneller dat er, dus er worden altijd sneller en sneller nieuwe apparatuur gerealiseerd. En de, zoals iedereen weet, de kapitalistische economie is een economie die zich altijd verder en verder uitbreidt.
U zegt eigenlijk, het is een sneeuwbal die van een helling afrolt en tot een lawine wordt. De vraag is natuurlijk, is zo'n systeem nog te stoppen? Want je zou kunnen opmaken uit wat u zegt, het wordt dringend tijd om een beetje in te binden. Maar is dat nog mogelijk? Kun je zoiets nog tegenhouden? En secundo, wil de mens dat toch nog tegenhouden? Want uiteindelijk, wij leven toch allemaal in een zeer comfortabele, luxueuze samenleving voor het grootste deel van ons. Je zou kunnen zeggen, laat het ons maar houden zoals het is. De volgende generaties zullen daar een mouw moeten aanpassen. Wij willen niet terug.
Ik moet dus eerst zeggen waarom we het moeten tegenhouden. Dus het systeem, elk van die drie, heeft een tendens om zich te ontwikkelen, maar bovendien versterken die drie nog elkaar, zodat het totaalsysteem nog veel sneller zich ontwikkelt dan die drie afzonderlijk. En waarom moeten we dat tegenhouden? Wel, omdat dat systeem in zijn ontwikkeling ten eerste energie verbruikt, ten tweede grondstoffen verbruikt, ten derde vervuiling, pollutie veroorzaakt, en ten vierde de planten en de diersoorten altijd maar meer en meer aantast. Nu, die energie, fossiele brandstoffen zoals petroleum, steenkool, aardgas, dat zijn eindige voorraden. Als we dat verder en verder gebruiken, een keer is dat opgebruikt. Die grondstoffen, al die ertsen enzovoort, zijn eindige voorraden. Als we dat altijd meer en meer gebruiken, eens is dat op. Die pollutie, dat is een eindige afvalberg als het ware. Je kunt niet altijd maar meer en meer in de rivieren storten, in de lucht, in de grond. Op den duur zijn die vergiftigd. Dus eens moeten we daarmee stoppen. Nu, de vraag is nu inderdaad, kunnen wij daarmee stoppen? En het is een feit dat het dus heel moeilijk is om dat te stoppen, omdat we daaraan verslaafd zijn aan dat systeem. Dat systeem heeft ons zoveel voordelen gebracht, zoveel comfort, heeft de levensduur verlengd, heeft ons geneesmiddelen gebracht, geneesmethodes, heeft ons onze voeding eigenlijk verbeterd, heeft ons mogelijkheden gebracht tot reizen, tot allerlei vormen van plezier, genieting, ontspanning en zo verder. En we zijn daar eigenlijk aan verslaafd geworden. Zodanig dat wanneer wij het systeem willen vertragen of stilleggen, we in elk geval een bepaalde vorm van soberheid zullen moeten gaan introduceren. De mensen zullen dat eigenlijk, en de mensen, wij allemaal, zullen dat eigenlijk niet gemakkelijk aanvaarden, maar daar tegenover staat dat het zo volstrekt zeker is dat we er moeten mee stoppen. Het is toch beter dat we iets meer sober gaan leven dan dat we morgen bijvoorbeeld allemaal huidkanker krijgen door het verdwijnen van de ozonlaag. Of dat we morgen allemaal moeten verhuizen naar de Ardennen omdat dit land hier overstroomt, omdat dus de oceanen beginnen te stijgen door de verwarming. Of dat wij onze bossen verliezen door de zure regen. Of dat wij bijvoorbeeld op een bepaald moment binnen een 50, 60, 70 jaar geen brandstoffen niet meer hebben. Het is toch veel beter dat we op tijd beginnen om een andere manier van leven te zoeken dan dat we plots eigenlijk voor een totale catastrofe staan.
Het is natuurlijk wel zo dat de meeste mensen niet dat eindigheidsbesef hebben en denken, ja, het zal ten eerste misschien zo'n vaart niet lopen en bovendien ook niet zo ver vooruit kijken. Wie zal hen dat moeten diets maken? Wie zal dat doen? Zal de politieke klasse dat doen? De economische heersers eigenlijk, de grote industrie zal het waarschijnlijk ook niet doen, want zij leven ervan. Zij leven van het meer en meer consumeren. Wie zal dan in godsnaam die mensen moeten aanzetten tot matiging? Hoe ziet u dat te verwezenlijken in ons maatschappijmodel?
Wel, ik denk dat, kijk, er zijn een aantal mensen die daar langzamerhand dus zich bewust van geworden zijn. Dat er een probleem is. We moeten die bewustwording versterken. We moeten de mensen duidelijker en duidelijker inzichten geven. Altijd opnieuw gewoon die evidentie daarvoor brengen, dat onontkoombare inzicht, dat in een eindige aarde iets wat zich altijd ontwikkelt, vroeg of laat te pletter moet lopen. En nu zou je kunnen zeggen, ja, de mensen zeggen, ja goed, het zal mijn tijd wel meegaan. Wel, ten eerste, als dat jonge mensen zijn, is het nog niet eens zeker dat het hun tijd wel zal meegaan. Dus de volgende kerncentrale die in de lucht gaat, daar kunnen zij misschien al slachtoffers van zijn. De huidkanker, die het gevolg zal zijn van het verdwijnen van de ozonlaag, kunnen zij misschien al slachtoffer van zijn. De vervuiling van het water, zoals we nu in West-Vlaanderen vaststellen, de mensen die water pompen sinds jaren uit de grond, water vol met nitrieten en nitraten, dat veroorzaakt vergiftigingen. Dus zij kunnen daar zelf ook al last mee hebben, want dat zijn vergiftigingen die je niet onmiddellijk merkt, maar die na verloop van tijd intens beginnen te werken. Dus ten eerste uit een gevoel van, laten we zeggen, zelfverdediging, maar ten tweede ook, de meeste mensen hebben toch een zeker elementair begrip van, als ze kinderen hebben, dat ze voor die kinderen toch ook een zeker een vorm van leven willen hebben die behoorlijk is, eventueel ook voor die kleinkinderen. Dus als ze zeggen, het zal mijn tijd wel meegaan, dan zal het misschien toch de tijd van hun kinderen niet meegaan, en zeker niet van hun kleinkinderen. Dus wij moeten bij de mensen een soort verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de eerstkomende generaties, en zelfs, als het een beetje kan, voor de generaties die daarna komen. En wie moet dat doen? Wel, iedereen die tot dat inzicht gekomen is, moet zijn best doen om dat inzicht verder door te zetten. En hoe meer mensen natuurlijk dat gaan verder doorzetten, hoe sneller het inzicht zal komen. Misschien zullen er een paar catastrofen nodig zijn voor alleen de mensen tot inzicht komen, maar intussen is het nuttig dat wij dat dan duidelijk maken.
Je hoort vandaag de dag eigenlijk dagelijks berichten over welke aanslagen er gebeuren op ons milieu, wat de gevolgen daarvan zijn, maar anderzijds heb je ook het omgekeerde. Meer en meer worden mensen aangezet zelfs om te consumeren. De moderne communicatiemedia die overstelpen ons met publiciteit, reclames. Ik heb het al vaker gedacht, moest men alle reclameboodschappen die men op één avond ziet voorbij het scherm schuiven rond eetwaren tot zich nemen, men zou doodziek zijn. Moest men alles kopen wat te koop wordt aangeboden en nog hier kleurrijk, men zou steenarm zijn. Dat zijn twee tegengestelde fenomenen die allemaal op de mensen afkomen in een razend tempo, tot in de verste uitgroepen ook van de wereld.
Ja, er zit een interne tegenstrijdigheid in dat systeem natuurlijk. Ik heb in de tijd gediscuteerd met mensen van de elektriciteitsindustrie. En aan de ene kant zeiden die, ja maar wij moeten altijd maar meer en meer kerncentrales bouwen, want de mensen vragen altijd maar meer elektriciteit. Maar op hetzelfde moment waren ze bezig met dus een ready kilowatt, waarmee ze een fantastische reclame maakten voor het gebruik van elektriciteit. Dus het is het een of het ander. Dus als je weet dat er op elektriciteit moet bespaard worden, moet je natuurlijk geen reclame maken voor het verbruik van elektriciteit. En men zou inderdaad langzamerhand moeten komen tot een besef dat reclame voor een zeer groot aantal producten eigenlijk moet worden afgebouwd, dat die eigenlijk een negatief cachet heeft. Men begint daar nu aan op het gebied van roken, op het gebied van drank. Maar ik denk, eens dat men daarmee begint, zal men dat langzamerhand moeten uitbreiden en de mensen dus eigenlijk proberen te brengen tot een minder extreem consumerend gedrag.
Minder extreme consumptie is uiteindelijk ook minder productie. Met als positieve kanten daaraan minder grondstoffen die nodig zijn, minder energieverbruik, minder vervuiling ook, maar ik hoor mensen al zeggen ook minder werkgelegenheid. Want minder producten verkopen is ook minder producten maken, is dus minder mensen aan het werk stellen. Ziet u daar ergens een toekomstbeeld?
Wel, er is een zo onvoorstelbare nood aan het wegwerken van de pollutie die er nu reeds is. Stellen we eens een ogenblik voor wat er niet noodzakelijk is om bijvoorbeeld de stromen en de rivieren te reinigen, wat er niet moet geïnvesteerd worden op het gebied van bijvoorbeeld voor de afvalwaterreiniging. Dat zijn enorme investeringen. Daar is dus enorm veel werk voor nodig. Op het gebied van de apparatuur. Alle apparatuur zou moeten worden omgebouwd voor een veel grotere vorm van energiebesparing, veel beter isolerend. De woningen, de nieuwe woningen die gebouwd worden, zou noodzakelijk veel beter geïsoleerd moeten worden. En de bestaande woningen kunnen supplementaire isolatie krijgen. Dus er is een onvoorstelbare noodzaak, ten eerste aan nieuwe energiebesparende producten, ten tweede aan het wegwerken van pollutie, zodat we kunnen zeggen dat er eigenlijk werk genoeg is om wat er nu reeds scheefgelopen is, terug weer goed te krijgen. Dus op het gebied van de tewerkstelling zie ik eigenlijk geen fundamenteel probleem.
Maar dan alweer misschien geïnspireerd dan door dat kapitalistische denken, wat er bij ons toch wel een beetje ingebakken zit wellicht, kun je je afvragen, ja, die mensen die daaraan dan zullen werken, zullen die rendabel zijn. Ik bedoel nu iemand die producten vervaardigt of in die ketting zit, die verdient zichzelf terug voor het bedrijf. Maar wat u bedoelt en waar u het over heeft, dat is eigenlijk het opruimen van de vuilnis, het afval van vroeger, weinig rendabel. Dreigt dat dan niet een zoveelste zachte sector te worden, een non-profit sector, en dus ergens het vijfde wiel?
Wel, alles hangt ervan af wat men dus rendabel noemt. Wanneer iemand sigaretten koopt, dan koopt hij dus een vervuilend product. In die zin, hij koopt dus een product dat zijn gezondheid aftakelt, langzamerhand. In welke zin men zoiets productief en rendabel kan noemen, lijkt mij bijzonder komisch. Terwijl wanneer iemand zich inzet voor een product bijvoorbeeld, waardoor het energieverbruik wordt gereduceerd, laten we nu zeggen doodgewoon de isolatie van woningen, wanneer die zich daarvoor inzet, dan heeft dat tot gevolg dat die woningen, als die beter geïsoleerd zijn, veel minder energie verbruiken. Dat betekent dus enorme besparingen. Dus het geld dat de mensen daarvoor investeren, krijgen ze in feite terug. Dus is dat een zeer rendabele zaak. Wanneer je een product verkoopt dat heel veel verbruikt, ja, produceer je in feite nieuwe problemen door dat nieuwe energieverbruik dat je veroorzaakt. Terwijl als je een product maakt dat minder verbruikt, heb je niet alleen dat product, maar je hebt er ook nog een supplementaire winst bij. Dus ik zie dat, maar de mensen zullen natuurlijk moeten hun behoeftenpatroon veranderen. Nu zijn er mensen die inderdaad leven van de productie op het gebied van roken en wat weet ik allemaal, die daarvan leven. Ja, diezelfde mensen zullen nu in feite moeten kunnen leven van de productie, van het geld dat de mensen willen besteden om properder lucht te hebben, om properder, een properder grond te hebben, zuiverder water en zo verder. Het is een kwestie gewoon van het verleggen van de besteding van de gelden.
Een onderzoek in Nederland heeft onlangs aangetoond dat de meerderheid van de Nederlandse chauffeurs er niet aan denken om hun wagen ook maar even opzij te laten staan met het idee op een schoner leefmilieu. Stemt u dat tot nadenken en mag ik dan het woord gebruiken dat u ook gebruikt hebt? Ergens een vorm van vertwijfeling? Of gaat dat te ver?
Wel, die mensen die dus hun auto niet willen laten staan om milieuredenen, die zullen hun auto laten staan als de file bijvoorbeeld waar ze moeten stilstaan ongeveer 6 uur per dag zal bedragen. 3 uur 's morgens en 3 uur 's avonds. Dan zullen ze zeggen, ja, nu is het te veel. Vooral als er een alternatief bestaat. Als er geen alternatief is, ja, dan moeten ze wel. Maar als er bijvoorbeeld via openbaar vervoer een alternatief bestaat, als je nu bijvoorbeeld naar Brussel moet, en je moet dus 3 uur staan wachten 's morgens en 3 uur staan wachten 's avonds, of je kunt op 20 minuten tijd met de trein bijvoorbeeld, of op een half uur in Brussel zijn, ja, dan moet je al knettergek zijn om die oplossing niet te nemen. Het is gewoon een kwestie. Er is ergens een knik die moet gegeven worden. Men moet dus bijvoorbeeld in dit opzicht het openbaar vervoer nog perfectioneren. De verbindingen en zo verder nog verbeteren. De snelheid nog verhogen. En dan zal het voordeel natuurlijk van dat openbaar vervoer daartegen opwegen. En dan zullen de mensen hun auto laten staan.
Dus eigenlijk het gekende verhaaltje. Wie niet horen wil, moet voelen. Het water moet tot aan de nek staan.
Ja, vroeg of laat zullen de mensen inzien, zo kan het niet verder. En dat zal nog vroeger komen wanneer de een of andere catastrofe zich voordoet.
Maar dan hebt u daar meteen ook aan toegevoegd, maar dan kan het soms te laat zijn dat je ergens veranderingen hebt teweeggebracht die bijna irreversibel zijn. Hè? Of ja. Toch op heel lange termijn dan.
Dus de vervuiling van de ondergrond, bijvoorbeeld het grondwater in bepaalde gebieden in België en op veel andere gebieden ter wereld. Die vervuiling, dat is vele, vele tientallen jaren voordat er goed gemaakt is. Dat is vaak 60, 70, 80 jaar. En wanneer men de garantie heeft dat er nu niks meer zal bijkomen. Wanneer men nu bijvoorbeeld al die vervuiling door bemesting zou stopzetten, dan zal die ondergrond nog voor 50, 60 jaar vervuild zijn. Dus het zijn zaken die heel langzaam ontwikkelen. En eens dat ze er zijn, is het dus verschrikkelijk moeilijk om het weer ongedaan te maken.
En we merken ook niet dat het zover is als men het ons niet, eerlijkheidshalve zegt, nitrieten in het drinkwater of grondwater, je merkt het niet als je het niet hoort. Hè?
Ja, dat is het vreselijke.
Zij je ziek wordt.
Dat is het vreselijke, het verhaal van die kikker. Dus als je hem prots in het kokend water zet, dan springt hij weg. Maar als je het water langzamerhand doet stijgen in temperatuur, dan kookt hij zonder het te weten en springt nooit weg.
Misschien dan nog eens iets anders, professor. U had het ook over... U hebt altijd gezegd, je moet problemen niet zien in de enge beslotenheid van ons eigen landje, zelfs niet in Europa. Eigenlijk is de wereld ons huis, met zijn beperktheid. Dus ook de derde wereld, volkeren die het nu veel minder goed hebben dan ons. En waarbij dan nog eens de rijkdommen van hinder gaan transporteren naar hier. Hoe zal dat evolueren? Want die mensen die gaan langzaamaan ook meer inzien wat luxe is, hoe goed een mens het kan hebben. De televisie, de radio dringt ook tot hinder door. Als al die mensen ook willen wat wij nu hebben, waar moet het dan heen?
Ja, dat probleem is dus dubbel. Aan de ene kant stellen zij vast wat wij hebben en hebben zij langzamerhand de behoefte om te hebben wat wij hebben. Aan de andere kant hebben zij nog niet, zeker minstens een miljard lijders honger, heeft dus nog niet eens het minimum van wat ze als mens zouden moeten hebben. En het probleem is nu het volgende. Want wij hebben volgens mij de morele plicht om die mensen tot een behoorlijk menswaardig bestaan te brengen en in feite tot hetzelfde niveau als ons, om daarin te steunen. Terwijl wij weten, als ze allemaal tot ons niveau zouden komen, dan is dat een totale catastrofe op ecologisch gebied. Dus zitten wij een beetje te kiezen tussen de ecologische catastrofe, als iedereen gaat consumeren zoals wij, en de morele catastrofe als we die kloof tussen de rijken en de armen zo groot houden. Nu, daar kunnen dus eigenlijk geen andere oplossingen voor gevonden worden dan enerzijds dat wij ons niveau naar omlaag drukken tot op een niveau dat zij na verloop van tijd kunnen bereiken. En ten tweede dat zowel wij als zij onze bevolking naar omlaag krijgen. Want het is dus door de groei van de wereldbevolking dat alle andere problemen die zich stellen voortdurend in versnelling geraken.
Zo professor, wij hebben het probleem geschetst en ook al een paar suggesties gedaan wat er eigenlijk zou kunnen veranderen. De grote vraag blijft waarschijnlijk, hoe kan het veranderd worden? En dan kom je uiteindelijk toch wel bij de beleidsmensen uit. De overheid die uiteindelijk zal moeten de hefboom gebruiken. U hebt contact met alle geledingen van de maatschappij, ook met die overheid. Bent u optimistisch op dat vlak? Denkt u dat die mensen ergens ook beginnen inzien wat er schort en er ook iets willen aandoen? Vooraleer het echt catastrofaal wordt, want het is toch niet de bedoeling dat er ergens een grote ramp nu gebeurt. Hè?
Wel, ik heb de indruk dat er bij een aantal verantwoordelijken toch stilaan een besef begint te groeien, maar niet bij allemaal. Er zijn dus heel veel politiek verantwoordelijken die nog in een klassieke mentaliteit zitten, denken met de oude schema's en die zich nooit eens echt geconfronteerd hebben met de realiteit van de problemen. En zo zijn er nog heel wat die werkelijk nog in een achterlijke toestand leven. Maar er zijn er een aantal die langzamerhand tot inzicht komen dat er reëel iets moet gedaan worden. En in die zin hangt het natuurlijk ook van de bevolking af dat zij, de mensen die ze naar het parlement sturen, dat zij die ook stimuleren om in deze richting natuurlijk te gaan denken.
En dat mensen daarover praten en denken en kunnen discussiëren, dat is alvast toch een goede zaak.
Ja, maar men zou dat dus nog moeten verbeteren. Men zou bijvoorbeeld via radio, tv nog veel meer discussie moeten mogelijk maken.
Ik hoop dat wij hier in Maldegem, hoe klein het misschien ook kan zijn, toch al enkele ideeën daaromtrent hebben losgemaakt bij de luisteraars. Bedankt professor voor dit gesprek.
Dank u wel.